Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoe kan je zo uit de winter komen?
Frans, vertel eens, waarom is het niet zo moeilijk?
Nou, omdat het een band is, boven in de top. En dan we zien dat bij meerdere voetbalclubs ook, als het een bende wordt bovenin, dan zakt dat naar beneden toe.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen is van een ander universum, aldus Toto Wolff. Jos Verstappen die spreekt zich uit over de situatie rondom Christian Horner, of toch niet. En het is knokken bij de Racing Bulls tussen Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 10, jaargang 6 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey! Yo, ho!
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Met vandaag bij ons aan tafel, hij is radio-dj. Het zijn vaak leuke mensen. Koen Zwijnenberg.
Hallo.
Hallo, Koen. Saaie eerste race of blij dat het seizoen weer begonnen is?
Nou, ik moest een beetje vechten tegen de slaap, zeg ik heel eerlijk. Ja. Maar ook blij dat het seizoen begonnen is, zeker.
Dan bij ons commentator Formule 1 bij Grand Prix Radio, Olaf Mol.
Yep.
Olaf, vraag je hierover?
I think it was enough, Max. It was enough. Well done.
I'm so sorry, GP.
Nothing to be sorry about, Max. Very good start. That was 2/10 clear of Charles and 3/10 clear of George.
Yeah, well, we think we did very well in that qualifying to get the most out of it. So, thank you to everyone. Well done. Well done.
Ja, Max die zei er later over, het is iets tussen mij en GP. Wat bedoelt hij hier nou, Olaf?
Ik denk dat ze een wetje gelegd hadden. Want Helmut Marko is daar ook nog wel van. En dat ze ofwel een bepaalde voorsprong voorspeld hadden, waarvan Max zei, nou, dat zal niet lukken. Of dat hij zelf zegt dat ze, nou, als er een dag is dat we geen pole position trekken, je zal het wel vandaag zijn. Dus hij verexcuseert zich voor het feit dat ik er zelf misschien niet al vertrouwen in had. Sorry daarvoor, maar het was een mooie dag.
Ja, mooi. Mooi om die pret in zijn stem te horen.
Heerlijk.
En dan bij ons voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, wat had jij nou gedaan als je de teambaas was van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo bij de Racing Bulls?
Absoluut gezegd dat ze terug moesten swappen de laatste 2 of 3 bochten als Daniel niet er voorbij is gegaan. Want ja, dit is alleen maar Deining en Dallas in de tent.
Ja, we gaan rustig terugblikken. Max Verstappen die begon eigenlijk helemaal niet zo lekker aan zijn eerste raceweekend. Met 2 keer P6 en een P3 in de vrije trainingen. En klachten over het stuiteren van de wagen kwam die pole position na een spannende kwalificatie. Volgens Max zelf toch nog wel onverwacht. Hij had eerder aangegeven in het weekend best wel wat last te hebben gehad van de wind. Maar uiteindelijk hadden ze toch de juiste afstelling te pakken. Resultaat, pole nummer 33 uit zijn carrière. Frans, wat voor effect heeft de wind eigenlijk op een Formule 1 wagen?
Ja, steeds meer. Want die auto's die zuigen zeg maar vast aan de grond, om het uit te leggen. En als er dan een wind komt die daar een beetje onder kan komen, schuine streep. En die maakt gewoon dat de auto in één keer een andere beweging maakt dan jij gewend bent.
Ja.
En de jongens zijn echt gewend hoe elke bocht gaat. Dus ja, en dan op zee. Dus in één keer anders. En dan reageert die auto anders.
Ja. Na de testdagen, Koen, dachten we van nou, dat is kat in het bakje. 2 vingers in de neus, ook pole position. En was niet zo.
Je bedoelt met de kwalificatie?
Ja, met de kwalificatie.
Nou ja, de kwalificatie. Ik dacht toch, nou leuk, weet je wel. Ferrari, Mercedes. Nou, het kan allemaal een spannend seizoen worden. Maar dat was na de race wel meteen klaar.
Ja.
En ik vraag me ook af, en dat is ook eigenlijk mijn vraag aan de experts hier. Ik bedoel, je hebt het altijd over sandbaggen, weet je wel. We laten nog niet het achterste van de tong zien. Is dat nou echt zo geweest bij Red Bull, denk je?
Nee, ben ik van overtuigd van niet. Ik vind sandbaggen een negatief ding, want dat vind ik ook hoogmoed. Zo van, ah, we kunnen het wel, maar we doen het nog niet. Ik denk dat ze gewoon hun volledige programma afgewerkt hebben. En vandaar, sorry Matti, maar jij zegt ook, hij was 6e daar en dit. Daar zijn ze op dat moment helemaal niet mee bezig. Ze zijn gewoon tot en met de 3e vrije training. De halverwege zijn ze bezig met de raceafstelling. Red Bull zegt ook altijd, wij hebben deze auto al 2 jaar gebouwd voor de race pace op zondag, want die is belangrijk. En dus zijn ze helemaal niet bang om een keer een pole te verliezen. Hebben we vorig jaar ook regelmatig kunnen zien met Leclerc. Want in de wedstrijd komt het wel goed. Zij waren de enige die in de 3e vrije training op een gegeven moment nog een run deden op de harde band, die een belangrijke band was in de wedstrijd. De rest deed dat niet, want die zijn allemaal bezig. Hoe dicht kunnen we bij Red Bull? Hoe dicht kunnen we bij Red Bull? Of bij Verstappen in dit geval. Dus zij werken gewoon rustig hun programma af. En ik zie dat als de rust van de kampioen, wetende dat hun hele weekend erop gebaseerd is. Hoe goed zijn we op zondag? En zo zeggen ze niet. Zaterdag, leuk voor de alfamannetjes. En als je het snelste bent, je hoort het. Hebben ze er plezier in. Ja. Maar als het niet gebeurt, geen man overboord. Dat is wel zoals zij erin staan.
Frans, wat had jij gedacht van Ferrari tijdens de kwalificatie?
Nou ja, ze zijn wat constanter en wat dichter erbij. Maar en wat ze eigenlijk, waar ook hun naartoe werken, is die zondag ook natuurlijk. Hè? Ja. Want Ferrari die had vreselijke degeneratie van de banden. En dat was nu veel minder. En daar hebben ze natuurlijk, daar weet de Vasseur ook van, leuk die zaterdag, maar we moeten het zondag doen. Ja. Dus we gaan daar ons helemaal, en daar is de auto ook op gebouwd, heeft te maken met warmte en alle andere dingen. En daar hebben ze natuurlijk wel veel op getest en gedaan. En ik denk dat Max rijdt nu extreem ver weg van de rest, maar dat wordt wel minder. Dat gaat niet elke race zo worden. Dat is zeer zeker niet het geval.
Gelukkig.
Nee, dat kun je van mij aannemen.
Okay.
Maar hij wil het zo, hè, Koen? Hij wil het zo. Vergis je daar niet in. Hij heeft altijd geroepen, geef mij een goede auto. Dat was in de jaren dat hij nog blij was als hij tussen die Mercedes kwam. Of als hij de Mercedes kon aanvallen. Dat ze zeiden, ja, doe me rustig aan. Ja, heb ik een keer de kans om die Mercedes aan te vallen. Hij heeft altijd geroepen, geef mij een auto die kan winnen. En ze zien me nooit meer terug.
Maar ik moet eerlijk zeggen, Olaf, ik snap wel een Koen een beetje in de zin van gelukkig.
Tuurlijk.
Je hoopt toch wat anders te gaan zien.
Dat kan Max wel willen, maar wij willen toch ook allemaal graag een beetje actie zien. En er is genoeg actie op de baan. Hè? Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat Formule 1 nu echt saai is. Alleen voorin, voor Max, ja, ik heb nu voor het eerst heb ik continu de boordradio en de boordcamera van Max opgehaald op zo'n tweede schermpje. Ik voelde me echt een Formule 1 liefhebber.
Oh, je zat er helemaal bij als een regisseur.
Foutloos. Nou ja, precies. Dat is precies wat ik had. Ik zat te kijken. Ik vond het zo geweldig eigenlijk om helemaal die klasse, de rust, de totale controle te horen tussen GP en Max. Maar tegelijkertijd vond ik het ook gewoon zorgwekkend voor het seizoen.
Hoe heb jij dan tegen al die jaren Hamilton aangekeken? Want dat was 6 jaar lang het geval.
Hetzelfde. Ja.
Precies. Want daar heb ik een beetje moeite mee. Dat de hele wereld, maar dan komt dat er meer meningen op de aarde zijn tegenwoordig via alle social media. Dat de hele wereld nu ineens roept, ja, nee. Nou is het niet leuk, want die man rijdt voor hem. Maar toen Lewis Hamilton vooraan reed, tuurlijk, die had een teamgenoot die er wat dichter achteraan raced. Dus dat is logisch. Maar ja, het was toen niet anders. En in de jaren van Schumacher, Schumacher werd een keer in juli wereldkampioen, hè? En Grand Prix in juli. Moesten we nog even een wedstrijdje voor achter daarna doorknallen.
Frans, jij hebt er ook aardig wat seizoenen op zitten. Hoe kijk jij dan?
Ja, ik kijk meer dat tussen rondje 17 en rondje 29, dat hij daar in de duizendste bijna elk rondje hetzelfde rijdt. Ja. Dan is die auto wel zo goed op dit circuit. Ik denk dat we dadelijk krijgen dus een circuit waar bijna nooit gereden wordt. Dan krijgen we weer andere wetten natuurlijk. En de rest zit er wel wat dichterbij. Op een gegeven moment is Max die het verschil moet maken. Was nu eigenlijk al, want dan Perez was al tweede geworden. Maar nu nog wel, maar dat gaat in de toekomst niet gebeuren. Nee. Het verschil tussen Perez en Max is te groot. Dat is te groot. En Max die gaat daar natuurlijk heel goed mee om. En die heeft denk ik de laatste 10 ronden ook rustig aangedaan waar hij nu zat. Maar dat kan dadelijk niet meer.
Iedereen die roept de Red Bull is de beste auto, heeft geen gelijk.
Nee.
De Red Bull in combinatie met Max Verstappen is bijna onverslaanbaar. Want dat is het. Kijk naar de situatie van Perez. Ja, die moet dan toch, en die rijdt een goede wedstrijd, relatief foutloos, doet het in het begin slim. Maar die rijdt, wat is die, 2,5 seconden los van de Ferrari. Ja, als dat om de kop gaat, is dat wel anders. Alleen Verstappen en die auto, die combinatie, daar kan niemand aan tippen. En ik zou, er zijn natuurlijk veel die het roepen, ik zou wel eens willen zien wat er gebeurt als je toevallig een ander in die auto zou zetten. Hoe zou Lewis Hamilton in die situatie met die druk omgaan? Hoe zou Leclerc in die situatie, want hij blijft natuurlijk ook nog een keer ijzig cool.
Hoeveel races gaat hij verliezen, Koen?
Zo kan je er ook tegenaan kijken. Ja.
Het is dan zorgwekkend dat je de vraag moet stellen, Matty. ik denk 3.
Ja.
En
dat is nog veel, ja.
En dat is nog veel, ja. Hij zal een keertje motorpech krijgen of iets. Er zal iets gebeuren. Hij zal aan weggetetst worden, wat dan ook.
Ja. Laten we nog heel even luisteren naar het begin van de race.
Het is zaterdag 2 maart 2024. 4 lampen aan, 5 lampen aan. Wachten tot ze uit zijn. Dan zijn we onderweg. En dat is nu het geval met Verstappen vanaf Pol. Dan Leclerc, Russell, Sainz. Verstappen heeft een goede start. Russell heeft een goede start. Verstappen dekt die binnenkant af. Leclerc kijkt nog even buitenlangs. Moet hij oppassen dat hij niet op het vuil terechtkomt. Daar is geen ruimte. Oei, dan moet Perez ook nog even een beetje remmen. Perez heeft dus volgens mij een goede start meegemaakt. En de McLaren's dicht achter elkaar. Verstappen aan de leiding. Zo simpel is het. Dan Leclerc, Russell, Perez, Sainz.
Perez dus 1 plekje gewonnen.
Sainz dus door vriend en vijand in ieder geval. Checo Perez terugverwezen.
Hij was eigenlijk na bocht 1 overtrokken, werd nooit meer bijgehaald door de concurrentie. Startend op een set gebruikte banden, verder uitlopend op de harde witte band. En vervolgens zette hij aan het einde van de race nog een snelste tijd neer. Hoe kan het, Frans, dat je op een set gebruikte banden zoveel beter rijdt in de beginfase dan je achtervolgers?
Omdat de rest ook allemaal gebruikt had. Er was niemand meer die een rode over had die nog nieuw was. En Verstappen had...
Ze hadden wel een set nieuw, alleen die gebruiken niet bij de start.
Ja, die
gebruiken ze... Even het gebruik nuanceren. Dat is, ja, een setje, dat is een setje waarin ze een outlap, een kwalificatieronde en een inlap gedaan hebben. Okay. Dus die zijn officieel dan gebruikt, maar die zijn zo goed als nieuw. Ja.
En hij kan dat, hij weet wat die band kan, dus hij heeft daar gewoon zijn maximale dingen even uitgehaald.
Ja. Had Leclerc, stel dat hij geen remproblemen had gehad, had hij nog een rol van betekenis kunnen zijn, denk jij?
Nee, maar hij was wel voor Sainz geëindigd, denk ik. Want hij heeft toch wel best wel wat verkloot. En in het begin, daarna was het opgelost.
Ja.
En ja, Sainz die was super gebrand, joh. Dat vond ik echt mooi.
Vond ik ook mooi.
Die gozer die zijn echt doodziekte. Doodziekte van dat hij zeg maar in één keer als tweede rijder wordt gedegradeerd. Zo, maar dit weekend niet, dacht hij. Ja, dat heeft hij gewoon goed gedaan.
Ja. Waar komt hij terecht, Olaf? Want ik hoorde jou in het racecafé zeggen, hij zou er alles aan moeten doen.
Zou hij ook.
Om het stoeltje bij Mercedes te krijgen.
Goed, de logische weg, hè. Zijn vader rijdt bij Audi, alhoewel die gaat daar binnenkort weer weg. Dus het zou allemaal logisch zijn, dat is een groot fabrieksteam. Maar voordat Audi succesvol gaat zijn, zijn we 3 jaar verder. En hij zit nu gewoon, om het mooi in het Nederlands te zeggen, in de prime van zijn carrière. Hij zit bij Ferrari. Haalt daar zijn podiums, was als enige vorig jaar anders dan een Red Bull die een wedstrijd wist te winnen. Dus hij zit er goed, hij kan het wel. En dan zou ik nu voor 2 jaar tekenen bij Mercedes. Als je dat lukt, zou ik alles aan doen. Hebben ze bij Mercedes ook de tijd om die Kimi Antonelli te brengen. Want die is nog vroeg, die moet leren nu in Formule 2. Die moet eigenlijk volgend jaar ook nog doen in Formule 2. Kan hij dan een jaar meelopen en daarna doorstoten. Dus het zou prima zijn.
Ja.
Hij kan een relatief kort, voor 1 jaar moet hij het niet doen, maar hij kan een relatief korte 2-jarige deal bij Mercedes neerzetten om dan bij Audi terecht te komen, die met Bottas, hè, want Bottas roept hardop, ik wil daar naartoe, die dan met Bottas daar een soort met establish te rijden. Ja, maar Bottas levert wel een bepaald niveau. Dan kun je wel zien waar je staat.
Ik vind Bottas toch een beetje geweest. Die mag voor mij op zout en kalenders gaan maken. Dit is, die zijn geweest, joh. Die vind ik geen spirit hebben enzovoort.
Ik denk sneller is dan jij.
Ja, maar op de fiets wel, denk ik. Ja,
en bloot er ook. Ik zou toch liever denken, de achterkant van die blond, dat is dan niet bij jou, vriend.
Ja, ja, okay.
Even de glazen bol van Koen Zwijnenberg. Wie zit er in dat stoeltje volgend jaar?
Welk?
Het Mercedes. Van de Mercedes.
Ja, Sainz. Hoop ik.
Dat hoop je ook.
Nou ja, nee, dat hoop ik. Ja, ik ben wel wat iets meer fan geworden van Sainz ook. En ik vond het dus ook heerlijk om te zien dat hij inderdaad nu dacht: ho, ho.
Stoer in Amelover ook, hè? Dat ging echt even.
Precies. Ja, maar ja. Hij kan het echt. En dus ik zou hem heel graag in de Mercedes zien. Zeker. Ja. Of in de Red Bull.
Terwijl die Antonelli heeft natuurlijk een beetje het profiel van Max. Op het moment dat ze Max zouden konden krijgen, wat toen niet is gebeurd. Het zou ook logisch zijn om hem wel die plek te geven.
Is te vroeg. Ja, hij is nu 17. Dus hij heeft Formule 3 overslag, gaat Formule 2 doen. Komt hij een aantal andere dingen. Moet hij nu gaan leren. Ik vond hem niet heel heftig afgelopen weekend.
Hij heeft niet genoeg punten. Hij moet zoveel punten halen. Wil je Formule 1 licentie hebben om dat probleem van Max op te lossen?
En 18 jaar zijn, maar goed, dat is over een jaar opgelost. Ja. Dus,
maar het zou ook kunnen zijn dat Toto Wolff denkt, nou, dat scenario van Max, dat gaat mij niet meer gebeuren. Ik geef hem nu wel dat plekje. Los van dat het
Hij hoeft hem alleen maar contact te geven. Hij moet hem een optie bieden. Hè? Dat was toen de tijd werd Jos door Toto gebeld. Die is naar Monaco gekomen. Toen zei Toto, ik wil hem hebben. Zei Jos, nou is prima. Heb je een auto? Nee, ik heb geen auto. Ja, dan ga ik ergens anders kijken. Toen belde Helmut Marko. Die zei meteen, bam, bam, auto. En nou, de rest is history.
Ja.
Omdat Toto gewoon geen auto kon geven op dat moment. En dan zit hij eigenlijk met Antonelli op dit punt ook in.
Ja, dus moet hem bij Williams zetten. En die sergeant eruit. En dan hem erin. Ja. Dan kan hij daar een jaar wennen aan alles. Als hij goed doet in Formule 2. Ja, dan moeten we nog even afwachten. Maar hij moet
daar
goed doen in Formule 2.
Voor hebben, vind ik. Je mag die jongen niet nu 1 jaar Formule 2 en dan meteen... Ja, of hij moet het hele veld gaan afsnotteren, maar zie ik ook niet gebeuren.
Nee, maar ja, stel
goed
dat...
Hè? Ik zie hem lachen.
Stel dat die Antonelli, wat men zegt, wel zo goed is, dan kun je hem ook bij Williams laten, want wie er nou rondrijdt is alleen reclametechnisch. Die sergeant verder niks.
Ik ken ook nog 2 coureurs van Alpine die zouden graag het stoeltje willen hebben.
Ja,
maar hoe kan dat?
Ja, dat is niet zo moeilijk.
Hoe kan je zo uit de winter komen?
Frans, vertel eens, waarom is het niet zo moeilijk?
Nou, omdat het een band is, boven in de top. En dan, we zien dat bij meerdere voetbalclubs ook, als het een bende wordt bovenin, dan zakt dat naar beneden toe. Dan gaat die weer weg, die gaat weg. De Beer is een Zuid-Afrikaan, die is weg. Hartman gaat weg. Die denken, ik ga hier met die puinhoop toch niet werken. Iedereen praat door elkaar. Er is geen orde, er is geen teamidee, er is geen filosofie. Het is, ja, dus stoppen. En het makkelijk, ik heb nog gebeld en een mailtje gestuurd naar Renault. Verkopen. Verkopen die handel, ja.
En toen kwam je een mailtje terug, wat bied je?
Toen zei ik, nou, toen heb ik ze het mailadres van Andretti gegeven. En Andretti staat op punt om, en echt, die kan er dan makkelijker in als dit. Yo, leg 800.000 neer en dan ben je eigenaar.
Nee, nee, nee.
Een miljoen?
Nee, veel meer.
Of sorry, ik bedoel 800 miljoen.
Dat is ook te veel.
Zit voor een tussen, in ieder geval. Ja, je zegt eigenlijk verkopen dan.
Verkopen. Maakt niet uit. Ga zitten met die andere, die verkopen zootje. En ga met dat geld iets anders doen bij Renault. Joh, dit heeft toch helemaal geen zin wat ze aan het doen zijn. Het wordt alleen maar ergernis.
Onderschrijf jij dat, Olaf, wat Frans hier schetst?
Nou, het is een beetje waar Ferrari natuurlijk ook lang last van gehad heeft. Te veel van die pastavreters op de belangrijkste plekken. Ik ben nu wel eens in een bord pasta gekeken heb. Dat ziet eruit als chaos. Nou, dat was dus bij Ferrari zo. Die jaren.
Het wordt allemaal niet veel genuanceerder van.
Nee, maar die jaren dat het bij Ferrari goed ging, had je daar Jean Todt. Was geen Italiaan. Had je daar Rory Byrne, was een Zuid-Afrikaan. Had je daar Ross Brawn. En toen ging. En daar zitten ze, denk ik, in de top bij Alpine / Renault nog steeds verkeerd. Want Enstone, daar is het team eigenlijk gevestigd. Enstone is wel een bolwerk in de Formule 1. Met alle jaren wat daar vandaan gekomen is. In de Benetton-jaren, dat dingen. Maar zij hebben nog steeds dan weer die fabriek in Frankrijk staan. Waar ze de motoren hebben. Voeg dat lekker samen. Maakt er een internationaler team van op managementniveau. Mm-hmm. Maar ja, wat je nu krijgt, is dat mensen het zinkende schip verlaten.
Maar toch even,
ik heb de man van Renault Sport gesproken. Hè, die vroeger met mij alles samen deed. Die is bij Formule 1 toegegaan. Die is teruggegaan naar Renault Sport. Daar zit hij weer. Hij zei, het is een verschrikkelijke hiërarchie van mannetjes die allemaal, die echt geen verstand van hebben. Die willen maar op die plekje zitten.
Oké, maar we zien dus een optelsom van zaken. Want ik bedoel, een start van een seizoen kan tegenvallen, maar dit is echt nog wel daar voorbij. Dit is gewoon
Het was vorig jaar al een ellende.
Nee, okay,
en dat is in de winter alleen maar verder weggezakt. Juist, en dan heeft die Hartman heeft dat ook gezien. En de Beer ook, die denken, joh, ik ga dat schip verlaten, want er is geen houden aan.
Ja.
Dus die hebben een ontslag ingediend. En ja, die zijn weg.
Ja.
Er zijn er nu nog wel, maar er is gewoon niemand anders.
En ze hebben het geprobeerd, hè, door die auto goed te bouwen, zeg maar. Want dat denken wij ook wel eens over. Nou, ja, je bouwt toch gewoon een auto. Maar het ene team kan toch net een auto wat lichter produceren dan een ander. En dan blijft hij binnen de marge. Zij dachten, we gaan lichter met die auto. En ze komen door een aantal crashtests niet heen. Dus hebben ze in wezen nood gedwongen bepaalde delen moeten versterken. / die worden daardoor zwaarder. Ja, hoe zwaarder je auto, pk gewichtsverhouding, dan ga je het niet redden.
Heb je Drive to Survive gekeken, Koen?
Ik ben er nog niet helemaal doorheen.
Oké, nou, een van de meest besproken afleveringen is de beef tussen Gasly en Ocon. Dus dat helpt ook nog een keer niet mee.
Ja.
Maar dat is ook weer een Frans iets.
Ja, Frans.
Die twee onderling, joh, dat moet je niet doen. Dat zei ik toen al niet doen, maar ze luisterden niet.
Wat wilde jij zeggen?
Maar ze hebben ook nog een keer de motor met voor mij de laagste topsnelheid, hè? Oh, dat was, dacht het wel, hè? Dat Alpine de laagste
topsnelheid. Mijn gevoel zegt dat de motoren, ook omdat we in een redelijk steady reglement zitten, de motoren onderling verschillen. Als je puur kijkt naar de verbrandingsmotor, daar zal geen 35 pk verschil in zitten. Nee. Doordat die zwaar is, doordat een aantal andere dingen nog niet werken, vertaalt zich dat in een lagere topsnelheid. Er zijn natuurlijk ook teams die voor een lagere top kiezen. Maar sneller daar komen.
Nu is die auto echt heel slecht. Nu rommelt het in het bedrijf. Dan kun je zo'n toch niet op een normale manier het seizoen gaan uitrijden.
Nee.
Dit heeft toch geen zin meer, of wel?
Maar dat was vorig jaar eigenlijk ook al. Hè? Alleen, zeg maar, vorig jaar was er 35% ellende. En nu is er 65-75% ellende. Totdat ze bovenin zeggen, we zijn het zat, we doen het weg.
Ja, okay.
En dat heb ik dus gehad, gezien.
Ocon en Gasly waren niet de enige met beef. Namelijk ook Ricciardo en Tsunoda. Die hadden een beetje gedoe met elkaar. Gaan we het zo meteen over hebben. Zometeen ook prijzen te winnen in F1 aan tafel. Met Raad het Autogeluid. En we vieren met jou het begin van het Formule 1 seizoen 2024. Met reischecks voor de Formule 1. Ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar binnengekomen. Op F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Tot zo!
Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
We call that simply lovely.
Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerp erop of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven. Printdingen.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Even een blik in onze mailbox. Daar vinden wij een mail van Kevin van Donselaar. Hij vraagt, beste heren, op het stuur van de rijders zit een DRS-knop. Hoe werkt het precies? Werkt die knop alleen als ze bij een DRS-zone zijn? En kun je dan ook te vroeg of te laat de knop indrukken om er profijt van te hebben?
Goeie vraag. Ja. Nou, te laat indrukken heb je er sowieso nooit profijt van. Laat ik dat voorop stellen, want je wil dat vanaf het lijntje dat hij er is, weer bam, dat hij openklapt. Te vroeg indrukken kan niet. Dus dan doet hij het dus ook niet. Dat is allemaal met de lussen op de baan vastgelegd, dat gaat niet. Er waren in het begin teams, die hadden hem op een pedaaltje in de cockpit zitten. En anderen hadden hem met een knop op het stuur. Tegenwoordig heeft eigenlijk iedereen hem op een knop op het stuur, want het is gewoon een actuator die gewoon hydraulisch of elektronisch die knop, die flap omhoog gooit.
Ja.
En ja, te vroeg gaat dus niet. En als je te vroeg bent, dan moet je twee keer drukken om hem weer werkend te krijgen. En dan ben je dus automatisch, val je in de tweede categorie, dan ben je dus te laat.
Max heeft ook nog wel eens 20 keer moeten drukken, kan ik me herinneren.
Als je het niet doet, heb je wel dingen. Maar dat is ook nog, dat vergeten wij ook allemaal. Hè? Denk aan de wedstrijd van Max. Max heeft alleen waarschijnlijk bij die achterblijvers geen DRS. Vandaar dat je hem vaak die long runs ziet doen, dat hij die DRS helemaal niet gebruikt heeft. Want ja, als ik aan de kop rijd, als ik mazzel heb, kan ik hem 5 of 6 keer gebruiken als ik een achterblijver in had. Want daar, hij rekent gewoon op een auto, maakt niet uit wie dat is, waarbinnen je een seconde zit. Dat kan dus bij een achterblijver. En dan doet hij het even. Maar hij moet het grootste deel van de wedstrijd, rijdt hij ook nog harder dan de rest, zonder DRS.
Heb je ook een vraag? Mail die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, ze verbaasden tijdens de eerste training nog met P1. Daar zat namelijk Ricciardo en P4 Tsunoda. Maar van vreugde is er zeker geen sprake binnen het team van de Racing Bulls. Tsunoda reed op de witte band en Ricciardo op de rode band. Ja, en de Japaner kreeg dus de opdracht om Ricciardo voor te laten gaan. Dit leek hij eerst nog te weigeren, maar daarna ging hij aan de kant. Ricciardo kon Kevin Magnussen op visie jaagde niet inhalen en kwam voor Tsunoda als 13e over de streep. Ja, Tsunoda maakte na de race een beetje wat vreemde acties voorbij de wagen van Ricciardo te scheuren. Frans, jij was vrij duidelijk net in de opening.
Ja, wie zit er aan de muur die dat moet beslissen? Een oude Italiaan, die komt van Ferrari af, Mackies. Ja, dus die heeft eigenlijk de ellende van Ferrari meegenomen. Die had dit altijd terug moeten swappen. Altijd moeten zeggen, je kunt er nu voorbij, komt er niet voorbij, laatste twee bochten weer terugwisselen.
Ja.
Nu is er deining en alles in de tent, dat is gewoon niet goed.
Maar überhaupt die swap, daar stond je wel achter?
Nou ja, hij stond op rood en die ander stond op wit. Dus ja, ja dan heeft Ricciardo de kans. De kans. En Yuki kwam er ook niet weer
bij. Het ging ook niet om punten of zo, toch?
Nee, maar ja, dat is dan wel weer even van beter in de economie, aan het eindklassement, enzovoort, enzovoort. Dus daarom, ook al dat ging het niet om punten, kun je ook makkelijk terugswappen, want dan maakt het uit.
Hebben jullie gezien wat er na de wedstrijd is gebeurd?
Ja, heb ik gezien, ja.
Ja.
Gingen ze met elkaar op de vuist?
Nou jammer. Ja, het scheelde, het scheelde niet veel eigenlijk.
Ja, maar even heeft Ricciardo een probleem. Want als Yuki uithaalt, dan raakt hij hem in zijn noten. Probeert hij zijn kind te raken, raakt hij hem volop in zijn noten.
Wat vond je van die actie, Frans? Want Tsunoda was wel heel erg gepikeerd.
Ja, ik begrijp zijn reactie, want het is natuurlijk een heet gebakerd manneke.
Ja.
En het mag niet. Het kan niet. En er wordt echt wel over gesproken, waardoor hij zal zeggen, ja, maar dit kan ook niet. Ik doe het voortaan niet meer.
Ricciardo riep dat het scenario van tevoren besproken was.
Ja, dat heeft hij gezegd.
Maar ja, dan kom je dus in de heat of the moment terecht, met spanning en alles wat erop zit. Ik begrijp de reactie van Yuki wel, omdat ze niet duidelijk waren. Als je daar, hij zat op dat moment echt relatief dicht achter Magnussen, was nog aan het aanvallen. Als je dan te horen krijgt, je moet even terug. Alleen maar dat. Dan zegt hij, are you kidding me? Weet je? En terwijl ze zeggen, joh, we laten het. Als ze hadden gezegd, we laten het Ricciardo proberen. Zo niet, krijg je de plek terug. Had hij het absoluut meteen gedaan. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Het is niet zo dat er bij Tsunoda, zeg maar, zijn filter wordt niet groter. Hè?
Geweldig
wat hij zegt.
Heerlijk.
Hij past zich totaal niet aan. Hè?
Heerlijk. Ja,
vind ik ook.
Ja, nou, mijn mannetje is best wel van goed, hè, vind ik. Hij is eigenlijk wel goed. Ricciardo moet vol aan de bak om tegenstand te bieden.
Is Ricciardo nog zo goed?
Nou ja, hij vindt zelf van wel. Want hij aast zeg maar op de tweede stoeltje bij de grote broer.
Ja.
Nou ja, daar hoort hij denk ik niet.
Nee.
Dat vind ik al lang niet meer. Mm. Dus hij denkt nog wel dat hij goed is. Maar hij is goed in grappen maken en clowns en lachen.
Hij is
en
daar zoek gereden, jongens. Dat vergeten we alweer zo snel. Hij is daar gewoon, heeft zijn kuierlatten getrokken. Toen Max naast hem kwam, was hij nog de qualifying king. Want hij wist, in de laatste rit moet ik dat doen.
Iedereen wordt zoek gereden.
Max toch? Heeft al die dingen opgepikt. En toen dacht hij, ik moet hier weg. En toen is hij een van de rare...
Renault.
Ja, hij is toen alleen maar voor de poen gaan. Weet je, Renault, McLaren, dat soort dingen, daar word je allemaal niet beter van.
Maar het is wonderbaarlijk dat hij zoveel kansen krijgt. Iedere keer weer terugkomt.
Ja. Nee, PR-monster voor elk team natuurlijk.
Hij is de clown die je kan.
Hij is dan dus eigenlijk ook de perfecte tweede rijder bij Red Bull.
Nou, hij zal zich zeker in die rol inmiddels gaan schikken. Maar ik ben benieuwd of hij nog de pace heeft. Want wij onderschatten, denk ik ook met z'n allen, vinden we ook makkelijk, wat Perez toch binnenhaalt. Hoe je het went of keert. Als je puur kijkt naar wat hij doet en hoe hij het doet. Ja, hij haalt ze wel binnen. Kwalificatie heeft hij niet voor elkaar. Maar hij komt toch weer bovendrijven. Het zorgt gewoon voor een 1-2 en... Daar gaat het eigenlijk om, denk ik.
Hij moet alleen ophouden met iedere keer aan het begin van het seizoen zeggen dat hij Max gaat aanvallen.
Nou, dat doet zijn vader ook.
Dat is toch lach. Ja, die vader.
Het is natuurlijk een groot land in Mexico. Je moet je even voorstellen, hij de hele druk verdienen. Je moet het omdraaien. Wat nou als hij het niet zou roepen?
Ja.
Nee, dat vinden wij normaal.
Maar Max is buitenaards, dus het is niet gek als hij het niet roept, denk ik dan.
Nee, hij zou ook moeten roepen, ik ga het hele jaar proberen om binnen 2/10 van Max te blijven. Ja, dat is reëler.
Waar woon jij?
In Utrecht.
FC Utrecht hoor ik ook elk jaar zeggen, we willen kampioen worden.
Ja. Ka-ching.
Oké, heren, dan gaan we beginnen aan het dossier.
Moet je maar even laten weten waar je dat hebt gehoord. Want dat heb ik ze nog niet horen zeggen.
Gaan we beginnen aan het dossier Christian Horner.
Ja.
Ja. Hij werd vorig weekend vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.
Kan niet. Stop, correctie. Je kunt niet worden vrijgesproken. Je kunt alleen maar door een rechter worden vrijgesproken. Dus hij is gevrijwaard van de aantijgingen.
Nuance geplaatst door Olaf Mol. Ja. Nu melden verschillende media dat Jos Verstappen aangegeven heeft dat er spanning rondom het team blijft hangen zolang Christian Horner teambaas is van Red Bull Racing. Ja, de Daily Mail meldt dat Jos gezegd zou hebben dat het team uit elkaar dreigt te vallen en dat het ooit zal ontploffen. Horner speelt het slachtoffer volgens Jos, terwijl hij juist de veroorzaker is van de problemen. Ja, heren, in deze case er zit natuurlijk heel veel Formule 1 juice bij. Er zit roddeljournalistiek bij. Er zit gossipjournalistiek bij.
Politiek.
Wie durft het uit de klit te halen? Frans?
Ja, ik heb wat informatie van Jos zelf. En er is in het team, komt er een onrust door Horner. Mm-hmm. Nou, dat heeft ook te maken natuurlijk met Maleisië en Oostenrijk. Die twee kampen, dat wordt steeds meer. Thailand.
Want leg even uit, er zijn twee aandeelhouders.
Ja, Thailand heeft 51% van Red Bull. En de zoon van Matasic, die in Oostenrijk zit, die heeft natuurlijk iets minder. Ja. Maar hij is wel altijd degene die bij het team gemaakt heeft. Horner trekt richting Thailand. Ja. En die andere, Marco, en die zitten meer in Oostenrijk. En dus er komt een interne problemen. En dat iets wat je niet moet doen, is in de top lopen rommelen. Dat zie je bij voetbalteams. Als het in de top rommelt, dan zie je het op het veld terug. Mm-hmm. Nou, het belangrijke is dus dat die rust daar komt. Ja. Jos ziet dat die rust er niet is. En die ziet gewoon dadelijk een tweespalt tussen die twee teams in het team.
Nou, wat uiteindelijk dus altijd doorwerkt. Hebben.
Wat altijd doorwerkt, dat wilde hij niet. En dan eist dat, hij doet alles ervoor dat Max het naar zijn zin heeft en Max niet daarmee belast wordt. Ja. Maar als er dadelijk dus intern dingen gaan gebeuren, die gaan gebeuren waar Max last van heeft, ja, dan breekt de pleuris uit.
Wat vond jij ervan, Koen, dat hij zich hardop uitsprak, Jos?
Dat snapte ik niet zo goed. Nee, want er wordt nu zoveel gezegd. Het is zo'n circus nu geworden.
Het is niet alleen die appjes, hè. Er zijn veel meer dingen aan de hand. Die appjes, waarvan er 79 zijn, eigenlijk maar 15 gepubliceerd. Dat is veel meer aan de hand.
Maar toch, dan blijft de vraag alsnog staan.
Dan hou je het toch wel binnenboord, eventjes.
Ja, maar dat kan niet meer. Het ligt inmiddels op straat. Dat is een onvoldoende feit.
Oh, wat hij zei, snapte ik overigens wel. Want volgens mij is de positie van Horner gewoon onhoudbaar geworden. Toch? Was die al, maar nu helemaal.
Ja, de Horner blijft nog steeds draaien en dat soort dingen. Dan komt hij met die Gary aanlopen. Ja. Hè? Dan had hij ook die andere mee moeten nemen als hij lef had.
Nee, maar die staat misschien wel op de foto. Weten wij
dat?
Niemand weet het. Nee, maar kijk, even terug naar Koen. Jos kan niet anders als de positie van Max verdedigen binnen het team. En de Formule 1 coureur moet in een fijne omgeving werken. Dat heeft hij alle jaren laten zien. Dat zegt hij ook. Ik heb geen noodzaak om naar een ander team te gaan, want ik voel me hier fijn. Er is rust. Er is kalmte en dat komt goed. Als daar een moment zou komen dat hij onrust over zou slaan naar wat Frans schetst, wat hij van Jos gehoord heeft, binnen het team, dan gaat het ook hard. Als er gesolemieter is, kijk naar hoe het bij Ferrari ging toen er gedonnen was met Binotto. De andere kant van het verhaal is, als er iemand makkelijk te vervangen is, dan is het een teambaas. Steiner
weg. Is dat zo?
Dat is natuurlijk makkelijk. Ja. Hij is de langzittende teambaas op dit moment. En ik denk dat 5 teams afgelopen jaar, kijk naar Sauber, McLaren, er is Stella gekomen. Ferrari is veranderd. RB is veranderd. Haas is veranderd. Dus een teambaas is relatief makkelijk weg te halen. Je zit gewoon een andere gozer neer.
Zeker nu er nog niet de kampen groot zijn. Op het moment dat er een kamp groot is en Horner gaat weg en er zou Pierre Wachier meegaan of zo, ja, dan heb je een probleem. Maar nu zijn die kampen er nog niet. En
daar ontwerpen van de auto, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, en daar wil Jos absoluut niet hebben dat die kampen te groot gaan worden en dan is het einde zoek. Dus ik denk dat Helmut Marko zich er ook wel binnenkort mee zal gaan bemoeien dat dit niet de bedoeling is, want dan komen ze aan zijn poppetjes.
Stel de vraag, zou het doel van wie dit ook aansticht kunnen zijn om Horner dusdanig te beschadigen dat hij ook niet meer naar een ander team kan. Want dat is natuurlijk, hè. Als dit het is, dan denk ik eigenlijk van nou, met wat we zien, ja, zwart.
Maar dan zou eigenlijk het motief zijn karaktermoord op iemand plegen, ja, zodat hij uit de Formule 1 verdwijnt.
Ja, welkom in de wereld van de Formule 1.
Nee, zeker. Het zal niet de eerste zijn. Nee, absoluut.
Ja, ja. Dat is zo.
Als ik zal mijn mailtje sturen, Matasic zou zijn, dan zou ik bij elkaar gaan zitten.
Druk in die mailbox voor jou.
Ja. Dan zou ik bij elkaar gaan zitten. Wat doe je? Toro Rosso voor jou en Red Bull voor mij, want dat heb ik. En dan neem jij Toro Rosso en die Horner mee en dan opzouten met die spullen. Dan kun je gelijk afrekenen dat er geen problemen meer zijn aandelen en zoiets zou kunnen natuurlijk.
En Frans, is het zo dat Horner nu ook de bal terug heeft gekaatst naar Jos? En heeft gezegd, misschien ben jij wel het lek?
Nee, dat kan hij wel zeggen.
Die verhalen gaan ook.
Ja, maar Jos interesseert er geen bal. Hij denkt maar aan één ding.
Wat voor nut zou die eraan hebben?
Hij denkt maar aan één ding, dat is Max. Max moet niet in een wespennest komen. En dat kan Max niet
maar
tegen.
Hoe is de relatie tussen die twee?
Tussen wie?
Horner en Jos?
Die is nu wat minder, zou ik zeggen, ja. Die zijn er niet meer. Die is iets minder.
Nee, maar dat gaat dus niet goed. Maar nee, kan Horner dan wel gewoon op zijn plekje blijven zitten?
Gaat Jos daar denk ik niet over. Maar alleen, Jos kan niet anders dan Max verdedigen. En als hij dat openbaar moet doen, vind ik het heel stoer dat hij het doet. En dat schijnt
ja, je kan ook overwegen om te zeggen, ik zeg even niks, omdat het imago van Red Bull op dat vlak staat al een beetje in de fik. Ik ga niet nog meer kolen erop gooien. Kijk, dat hij het hard op de tong heeft, is natuurlijk ook, vinden we ook vaak mooi. En dat is ook te prijzen.
Verdedigen. Ik denk dat dat de enige drijfveer is.
Dat is
als je dat
drijfveer
laat gaan, dan zit je in één keer straks een stap te ver. Dan is er onrust. En probeer dan maar weer die geest in de fles te krijgen.
Dus als dat team,
ik zou dit moment ook aanpakken.
Als daar in dat team gesplijt komt, oh man, dan heb je een ellende.
Ik wil zometeen nog even naar iets anders wat dit weekend ter sprake kwam. Maar eerst even een andere vraag. Haalt Christian Horner het einde van het seizoen?
Nee.
Nee.
Jawel.
Dan nog even wat anders. We hebben een foto gezien waarbij Jos stond te praten met Toto Wolff. Ja, en toen ging de carousel echt draaien.
Ja, dat is Toto Wolff vindt dat hartstikke leuk.
Toen kwam er een theorie waarin mensen zeiden, als Christian Horner bij Red Bull blijft, dan zoekt Max een uitweg naar Mercedes.
Nee, gaat niet gebeuren. Zolang dit is en zolang die rust bij Red Bull er nog blijft en hij heeft een contract. Dus in dat opzicht, en dat contract staat in dat de auto goed moet zijn. De auto is goed, en dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik ken die Toto Wolff is natuurlijk handig. Die denken, ik gooi een beetje kolen op het vuur. Ah, daar loopt Jos, ik geef hem hand. Hoe is het thuis? Heb je nog wat te koop voor me? Ja, die slaan elkaar uit de schouder. Die praten even. En dan worden 5 foto's gemaakt. Zo zegt hij. Want Toto Wolff heeft natuurlijk ook een probleem, hè, met zijn auto. Die kan wel proberen het probleem van zich af te halen. Maar die heeft natuurlijk wel een probleem met die auto. Ja,
dus zelfs,
die
zelfs in de stoutste dromen, it's not gonna happen.
Nee, kijk.
Dit jaar zeker niet.
Als Verstappen en Toto Wolff iets te bespreken hebben. En dat is dat zou een hete kolengesprek zijn.
Dan zouden ze
niet natuurlijk niet op het terrasje zitten. Nee, want daar wordt die foto van gemaakt. Het kan allemaal onderdeel van het spel zijn, maar ja, ik geloof daar niet in.
En het kan contractueel toch ook niet?
Contractueel kan alles. Vraag maar Lewis Hamilton.
Oh ja.
Dit is jouw kans op mooie prijzen, want we spelen Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. Die staat in Druten bij het autobedrijf Paul van Bergen. Hij staat weer naast de verkoper Jan Knevel.
Koningsblauw houdt van jou.
Absoluta.
Jan Knevel, goeiedag.
Hey Mario, een hele goede morgen zonzorgen.
Ja, goedemiddag kan ook, hè?
Een goedemiddag zonzorgen.
Goedenavond.
Kan ook. Goeie avond.
Goeiedag. Vertel.
We zitten in een prachtige Zee-estate in de kleuren donkerblauw metallic. Ja, ik noem het al koningsblauw, maar Mercedes heeft daar een andere naam voor. Het is een hybrid en een lekkere benzinemotor. Dus een 100 kilometertjes elektriek kunt u rijden. En dan hebben we ook nog de benzinemotor erbij.
Wat een interieur zeg, briljant.
Rijdende PC.
Ja, de koning kan er gebruik van maken. Als je een AA-plaatje opzet, is het helemaal, hè?
Is de koning. Alleen ja, onze koning heeft iets niet meegekregen van zijn opa. Want die rijdt helaas niet in de Benz. Helaas, helaas, helaas.
Wat gaan we voor geluid van deze? Zal ik het portier gewoon eens dichtgooien?
Ja, zal ik even mijn been er tussenuit halen? Want dan hebben we een heel mooi geluid.
En nog één keer. Ik ben verliefd op dat interieur.
Super, hè? Klinkt als een kluisdeur. Ja, dat is het ook eigenlijk een Benz. Benz is ook een kluisdeur. Een toppertje.
Waar vinden we deze auto?
Deze vinden we natuurlijk op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Later.
Later.
Ja, welke auto zoeken we? Kijk op paulvanbergen.nl. Stuur je antwoord naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Winnaar van vorige week is Florian van Mulke. Applaus.
Florian, hey.
Oké. Autobetroffen Mercedes EQB. Ze stonden wel te applaudisseren hier op de gang. Heb je net niet gehoord, Florian. Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof bij Tink. De Flitsmeister 2, zodat je niet met de hard rijdt. En een fles Ferrari Trento Doc, bekend van het Formule 1 podium. Ja, Mercedes denkt dat ze samen met Max Verstappen voor pole position hadden kunnen vechten als het team niet voor de race pace had gekozen, maar voor de single lap pace. Als ze dat hadden gedaan, dan had volgens Toto Wolff, daar is die weer, de race pace er echt onder geleden. Ja, nu koos het team dus voor een minder agressieve afstelling, waardoor de banden langer meegaan. Waarschijnlijk is het team daar net wat te ver in gegaan, volgens Toto Wolff, maar hij is ontzettend trots op de inzet van zijn team.
Excuses, excuses, excuses. Dat is het enige wat ik hier hoor in dit ding.
Frans, denk je dat het waar is wat hij zegt?
Nee. Nee. Want hij liegt bijna alles bij elkaar. Ik zal hem daar ook een mail over sturen dat ik daarmee moet stoppen.
Jij hebt druk van de week.
Jongen, ik ga wat mailen.
Frans, die tikt de blaren op zijn vingers.
Ja. Nee, maar dat is werkelijk waar. Wat Olaf zei, excuses. De auto doet het niet. We zijn de goede kant op aan het gaan, maar we zijn er nog lang niet.
Hij doet
het
beter dan de van vorig jaar.
Ja, dat zeg ik net. We zijn er nog lang niet. Ja. Want McLaren valt een beetje tegen, maar we krijgen daar ook een ander circuit. Hè. Iedereen heeft hier 600.000 rondjes gereden. Dadelijk komen ze in Saudi-Arabië, waar bijna niet gereden is, bijna geen grip is, dan krijg je toch iets andere dingen. En ik zag hoe laag die Mercedes lag. Zo, die maakte zoveel vonken. Het vuurwerk bij Cambuur was er niks bij.
Olaf, je zegt hij doet het beter dan vorig jaar. Waarom is dat te zien?
Je hoort het sowieso aan de rijders. Er wordt minder geklaagd over rare momenten op de baan. Dat ze ineens op van, hij doet niet wat ik wil. Of dat is niet goed, of de balans is niet goed.
Behalve een stoeltje dat los had volgens mij bij Hamilton.
Ook dat kan gebeuren. Maar hij stuurt in waar ze... Het klinkt heel simpel. Hij stuurt in waar ze hem in willen hebben sturen. Hij remt af als ze willen remmen. Hij schiet niet door. En dus de hele balans van de auto is beter. Maar ze hebben natuurlijk ook een enorm conceptwissel gedaan. En ja, dit is een beetje wat het is. Trouwens, de moderne Formule 1, maar daar gaan we nog wel een keer los over praten. Het gaat niet eens zozeer meer om mechanische grip wat je hebt met je auto. De bandentemperatuur bepaalt tegenwoordig in de wedstrijd je maximum aan grip. En niet eens zozeer dus een nieuwe band. Oké, een hele versleten band zal het niet hebben. Maar het gaat juist om waar krijg je je auto, je band in die sweet spot die zij noemen. Daar werkt het optimaal. En dan heeft het minder te maken met of de auto mechanisch goede grip heeft. Dus okay. Dat is echt een verandering. En vandaar dat sommige teams die vroeger hun achterbanden oprookten, ja, die hadden dus geen grip en dat soort dingen meer. De hazen.
Wat wel opviel, was 21 graden, zover ik begreep. En dat er dan al auto's waren die hitteproblemen hadden. Ja. Ja. Dat is, als het dan richting 30, 35 graden wordt, dan worden die jongens krijgen echt een probleem.
Ja, dan kunnen ze Louvre's openzetten. Hè? Dat hebben ze natuurlijk nu niet gedaan, ook omdat het koeler was. Dus ze zijn in hun eigen val getrapt. Ze zijn natuurlijk iets eerder in Bahrein gereden dan de voorgaande jaren. Vaak begon het seizoen half maart of 20 maart of whatever. Nu zaten we op 1 maart, dus het was daar ook wel wat frisserder. En dan tuin je in die val. Maar ja, als je... Kijk, de Mercedes ook. Die zegt, ja, we hadden koelingsproblemen, want we zaten in verkeer in het begin. Ja, vriend. Ja. Je begint niet op pole position. Dus waar denk je waar je in het begin terechtkomt? Nee, maar dat is zo'n geloof, vind ik dat.
Gaan we Hamilton nog een race zien winnen dit jaar, Koen?
Ik vrees van niet. Ik hoop het wel, maar ik...
Ben je Hamilton fan, ja?
Dat je het hoopt?
Nou, ik hoop dat er gewoon bovenin wat spanning komt.
Ja, dus, ja. Dus dat maakt niet uit wie. Nou, ik denk eerder Sainz en Leclerc.
Dat denk ik ook. Ja, ja. Ferrari lijkt me voor Mercedes staan, zeg ik gevoelsmatig even op basis van wat we nu hebben gezien. Ja.
Zij kruipen niet dusdanig naar voren. Zie je het ook niet gebeuren, Frans?
Nee, ik zie McLaren wat verder naar voren kruipen.
Okay.
Ik denk Mercedes kruipt wel naar voren, maar de rest gaat ook natuurlijk. Hè. Dus het schuift allemaal wat op. Ja. Maar ik denk dat McLaren een grotere stap kan maken als Mercedes.
Ik denk dat Mercedes dit jaar een grotere stap kan maken dan McLaren. McLaren heeft die enorme stap natuurlijk vorig jaar gemaakt.
Ja.
Ook in het concept, want die begonnen voor hem een hele slechte auto. En ik denk dat Mercedes de kracht van de doorontwikkeling, dat zit ook in het DNA van het team. Hebben ze in het verleden toch ook altijd wel gedaan. Dus, maar dat is mijn gevoel. Ik denk dat op dit moment Mercedes harder kan doorontwikkelen dan McLaren. Ik denk dat McLaren eerder in de achteruitkijkspiegel, of in dit geval zaten nu niet eens heel dichtbij, maar als ze er weer voorkomen op moeten letten, wat doet Mercedes? Dan dat ze vooruit kunnen kijken van we gaan aanhaken bij Red Bull of zelfs Ferrari.
Ik neem het in de mail mee naar de auto.
Godverdomme.
Je kan trouwens, als je luistert, ook Frans mailen. Dat is frans@grumpyradio.nl.
Ja, dat klopt.
Dat is je altijd bereikbaar. Om met jou het begin van het Formule 1 seizoen te vieren, heeft Grumpy Radio voor maar liefst €5.000 aan reischecks weg te geven, waarmee je een TUI Sports F1 reis kan boeken. Ja, komende 4 weken spelen we het Formule 1 spel in de podcast. Als jij wint, krijg je een reischeck ter waarde van €1.250, waarmee je een complete TUI Sports F1 reis, dus inclusief verblijf, toegangsticket en vervoer kan boeken. Lees alles over TUI Sports F1 reizen op GrandPrixRadio.nl. Komt hier de eerste vraag. Komend weekend is de Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië. In welk jaar werd deze race voor het eerst gereden? Mail je antwoord uiterlijk voor zondagavond, 12:01. En Frans zit achter een mailbox, dus we zijn scherp. Uitsluitend en alleen naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Zit even in het onderwerp TUI F1 spel. En vergeet je telefoonnummer niet te vermelden. En wellicht bellen we jou in de volgende aflevering van F1 aan tafel. Ja, heren, vorig jaar won Sergio Perez zijn 5e Grand Prix overwinning in Saoedi-Arabië. Gaat hij dit jaar dat weer doen? Jullie voorspelling graag voor de eerste race op zaterdag 9 maart aanstaan. Hij is voor de 2e keer op zaterdag en is de laatste keer dit jaar volgens mij.
Yep.
Het podium, Koen.
Ja, Max Checo Norris.
Norris, oké. Okay. Ja, je haalt een beetje schouder ophalen. Zo ja, van nou, hey, bluff
ik,
wat.
Ik kan wel Sainz of Leclerc zeggen, maar nee, ik ga gewoon voor Norris. Ik hoop ook echt dat dat team dat net even een beetje
Lando
aanhaakt.
Moet die eerste wedstrijd een keer gaan winnen. Ja. Dat zou ik leuk vinden. Ja, dat zou, daar zit hij echt tegenaan. Dat zou hem echt helpen. En ik gun het hem ook aan alle kanten. Hij is er ook goed genoeg voor.
Ja.
Frans? Maar dit is een stratencircuit. Daar is Perez iets dichter bij Max dan normaal. Dit ligt hem wel een beetje. Dus ik moet helaas, kan ik niet veel anders zeggen dan Verstappen, Perez, maar dan Leclerc.
Toch Leclerc?
Ja, Leclerc vindt straat ook niet erg.
Ja, oké. Okay. Olaf?
1 Lando Norris. 2 Charles Leclerc. 3 George Russell.
Oh, wauw. En waar zijn de Red Bulls gebleven?
Even serieus, Olaf.
Ja, nou, ik heb nog altijd de hoop op dat soort dingen.
Ja.
Als het lukt, hebben we natuurlijk een waanzinnige wedstrijd achter de kiezen.
Ja.
En er hoeft maar iets fout te gaan, want dat, we vinden allemaal normaal. We vinken het wel even af en we doen wel even die pol. Maar wat nou als het een keer echt tegen zit? En op dit circuit, ik had het gisterochtend, dat ik me dacht, gaan we weer naar de Jeddah. Ik hou daar elk jaar mijn hart vast voor die eerste echte grote klapper.
Ja.
Die gaat een keer komen daar, want het is eigenlijk een bloedgevaarlijk circuit.
Het is wel iets aangepast volgens mij.
Ja, ze hebben iets meer zichtlijnen in die bochten gemaakt om die betonnen muren ietsjes in die bochten weg te halen. Maar de snelheid in die bochten, het is als het daar iemand zijn auto verliest, hebben we natuurlijk uit Mick Schumacher rechtdoor gegaan, even die chicanes, dat was ook wel een stevige. Maar ja, als het op een ander punt gebeurt en er komen 4 man de hoek omglijden, dan en dat is het enige wat ik op dat circuit, waar ja, letterlijk een figuur mijn hart nog wel eens voor vasthouden. Ja. Je weet nooit wanneer die komt, dus wie weet.
Wat zouden ze kunnen aanpassen dan, Frans, aan dat circuit? Want
weggaande, hè?
Oké.
Okay. Nee, het is gewoon.
De nuance blijft, hè?
Oké.
Zet wel even een mailtje erachter.
Het meest waardeloze circuit wat het is.
Oh, volgens mij is het langste contract van iedereen.
Ze hebben geen uitloopstroken. Het is levensgevaarlijk, wat Olaf zei. Ik zal er morgen een mailtje naartoe sturen. Dat in ieder geval die muren 1.30 meter weg kunnen. Want in Saoedi-Arabië, daar kan alles. Hè. En dan sloop je maar een paar gebouwen. In ieder geval
nee,
dat
dat kan daar helemaal niet. Want het ligt op een heel dun landtongetje.
Maak je het
meteen
ja, ze hebben geld zat. Breed okay. Tom.
Maar hier ga ik even op de stoel van ga ik even samen met Koen op de stoel van de kijker zitten. Het is wel spannend kijken.
Jawel, super, maar je wilt toch niet hebben dat er eentje doodrijdt, of wel?
Nee, absoluut niet.
Maar dat wil je wel nooit. Een circuit als er een daar dwars komt en die ander komt met 300 plus door een bocht. Ja, nou, succes. Dan even de beelden ergens anders zijn.
En de coureurs vinden het
uber vet, hè? Want doordat zij weten ook dat het gevaarlijk is.
Ja.
En dat is toch iets wat bij coureurs nog altijd meespeelt. Want hey, we're the cool dudes.
Sergeant niet zo, hoor.
Nee, maar dat is, die is bang.
Nee,
dat is
geen coole dude.
Nee, eigenlijk geen sergeant, maar een corporaal.
Ja, maar even, we hebben geen voorspelling gedaan. Of wel?
Jawel.
Oké.
Okay. Die zijn we nu alweer vergeten.
Verstappen per Leclerc, zei ik, derde.
Oh ja.
Jammer.
Natuurlijk is Grand Prix Radio er weer live bij. Met op donderdag 7 maart aanstaande de eerste vrije training om 2:30. En de tweede vrije training om 6:00. Op vrijdag 8 maart de derde vrije training om 2:30. En dan de kwalificatie om 6:00. En let op zaterdag 9 maart dus de race om 6:00 met Jack Ploy en Olaf Mol. Kan je allemaal volgen via de app, hè, via grandprixradio.be. Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in de podcast. Voor onze gasten staat hier een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc. Dezelfde die je ook op het podium ziet bij de Formule 1. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan onder andere televisiepresentator Umberto Tan. Heineken Dutch Grand Prix directeur Robert van Overdijk is ook de gast. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer. Beeld Rob Steltman. Fragmenten van de race werden geknipt door Pascal Maassen. Productie Mario de Pietseman. Montage Marnix Westhuis. Ik ben Mattie Valk. Dankjewel voor het luisteren en na de break praten we hier nog even na.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
I don't even like podcasts. They make me fall asleep, so.
Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privécharter hiervoor ingezet. Compleet met 4-sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor €1195. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
We zitten in de Harbour Club in Vinkeveen. Bij ons staat Guy. Jeetje, Guy, je hebt bijna je rug verteeld aan wat je op tafel hebt gezet. Het is echt niet te geloven.
Het is flink wat. Het is flink wat.
Vertel eens, wat staat er allemaal?
Ik heb hier op de plank links een spicy tuna roll. En rechts een salmon torch, waarbij de salm geflambeerd is. Daar heb ik een crispy gamba. Dat is gamba in tempura, beslag gefrituurd. Ik heb hier een KFC, Korean Fried Chicken. Met daar overheen een sweet, sour en spicy saus.
Lekker.
En dan heb ik op de plank van rechts naar links heb ik een ossenhaas liggen. In het midden heb ik een Peking duck. En links heb ik 4 tuna taco's. En dan heb ik op het eind nog een portie bitterballen.
Wauw, voor wie zou zien? Voor wie zou die zijn? Ik had wel gehoord dat Koen een grote eter was, maar dat het zo riant moest zijn.
Ik had mijn bestelling op tijd doorgegeven. Dankjewel, Guy.
Dankjewel, Guy.
Hey Koen, je bent veel op reis geweest de afgelopen maanden.
Ja.
Formule 1 circus gaat natuurlijk ook weer. Ja, je bel. Ah, ja. Extension Rebellion staat er vooral voor jou. heb je nog een reistippie?
Een reistip.
Wat is het allermooiste wat je de afgelopen maanden hebt gezien?
Nee, ik ben in Nieuw-Zeeland geweest met wat stopjes tussendoor ook. Maar vooral Nieuw-Zeeland. Ik hou van de natuur, vond ik prachtig. Maar als ik dan een reistip mag geven aan de mensen, dan ben ik dan de afgelopen weken niet geweest.
Almere.
Maar... Almere buiten. Nee, Costa Rica.
Oké.
Ga er een keer heen.
En vertel eens, waarom?
Is dit in een keer een reispodcast geworden?
Nee, ik ben gewoon benieuwd.
Costa Rica is gewoon is fantastisch. Dat is daar de jungle, de stranden, de vibe, het eten. En ik hou er gewoon van dat je daar een 4x4 onder je kont neemt en gewoon zelf op avontuur gaat daar.
Juist.
Moet je daar met je partner naartoe of denk je beter alleen?
Even Christian appen.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.